Als ik een pil had die dit bereikte, dan was ik een hele rijke farmaceut.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. Vorig jaar september op het Groene Zorgfestival. Ik sloot aan bij een praatje van Rutger de Graaf van Penemus. En ik hoorde hoe ze bij Penemus natuur inzetten als zorginnovatie. En die projecten zijn voor mij echt het schoolvoorbeeld van de win-win-win situaties van duurzame zorg. Ze zijn goed voor de mens, goed voor de planeet, niet duur om in te zetten, ontzettend leuk. En ik denk daarnaast ook hard nodig voor de toekomst van de ouderenzorg. Ik werd hier niet alleen enthousiast van vanuit mijn hart voor duurzaamheid, maar ook vanuit mijn hart voor de ouderenzorg. Daarom ben ik op pad gegaan naar Zaandam om zelf eens een kijkje te komen nemen en Rutger hierover te spreken. We hebben net een rondje gemaakt door de organisatie. Heel leuk om al een paar dingen te zien en om er nu ook nog meer van jou over te horen. En om van start te gaan, wie ben je en waar komt je groen hart vandaan?
Ik ben Rutger de Graaf, ik ben 43, ik woon in Zandvoort en je bent nu in Zaandam, waar ik nu 14 jaar werk als adviseur innovatie. Zoals je luisteraars natuurlijk ook wel weten, gebeurt er een hoop in ons vakgebied. We moeten meer gaan doen met minder mensen, als ik hem even helemaal plat sla. En hoe gaan we dat nou doen? Nou, allemaal puzzelstukjes van die oplossing waar we aan werken. We weten natuurlijk ook sommige dingen nog helemaal niet zo goed. We werken met dingen met technologie. Kijken of we onze processen kunnen verbeteren. En zo kwam ik een aantal jaar geleden in aanraking met dat onderwerp natuur. Om mensen zo lang mogelijk gezond te houden. Nou, dat is natuurlijk een breed begrip. Bij ons begon het eigenlijk met sociale moestuintjes. Om mensen in de buurt met elkaar te verbinden. Mm-hmm. En al heel snel bleek dat het een hele effectieve manier was. Die ons eigenlijk ook helemaal niet zoveel kostte. En zo kwamen wij steeds meer op dat groene spoor en raakte ik zelf ook steeds meer overtuigd van de waarde van natuur inzetten voor het welzijn van mensen. En uiteindelijk zijn wij als organisatie, hebben we gezegd, we willen dit als speerpunt gaan hanteren. En iedereen die een goed idee heeft voor iets met natuur en gezondheid, kom maar bij ons langs, dan willen we dat wel uitproberen en kunnen we misschien een onderzoek aankoppelen. Dus zo is het gekomen.
Ja, want je vertelde, je hebt niet zozeer een groen hart en bent van daaruit dit gaan doen. Maar dit kwam op je pad en van daaruit is je groene hart ontstaan.
Ja, het klopt. Het is, ik praat vaak ook voor natuurmensen. Mensen die echt een groen hart hebben. En als hobby bijvoorbeeld gaan wandelen in de natuur. Dat heb ik helemaal zelf niet. Het komt niet vanuit iets wat ik zelf heel interessant vind. Of ik zou ook liever in een kroeg dan in een natuurgebied. Ja. Maar ik ben wel... van qua achtergrond wetenschapper en de effectstudies waren gewoon heel erg duidelijk. Het werkt heel erg goed, het kost heel erg weinig, het is relatief makkelijk te implementeren. Mm-hmm. En dat heeft mij ervan overtuigd, van, ja, dit heeft ons zorgsysteem gewoon veel meer nodig. Hè? Laagdrempelige, goedkope interventies, die zijn er niet zoveel, dus laten we die omarmen. En daar maken we ons hard voor.
Want je komt oorspronkelijk uit de pharma... Maar toch past dit helemaal in jouw straatje. Vertel eens.
Ja, ik ben opgeleid in de farmaceutische industrie. Waar je dat vak van, hoe begeleid je nou zo'n innovatie van A tot Z. Waar je dat natuurlijk helemaal mooi uitgekristalliseerd ziet. Dat is, vond ik altijd heel leerzaam. Maar in de farma had ik toch weinig van de effecten van wat wij deden. Daar worden we ook verder van gehouden. Er zijn ook wetgeving voor, regels tegen. Om te zorgen dat de farma dat allemaal niet kan beïnvloeden. Mag je bijvoorbeeld ook niet te veel met patiënten praten. En dat staat allemaal heel ver van ons vandaan. Nou, dat trok mij wel. Ik wilde meer het effect zien van mijn werk. Dus toen ben ik in de langdurige zorg gaan werken. En zo ben ik in de ouderenzorg terechtgekomen 14 jaar geleden.
Ja. Je vertelt, de effecten zijn duidelijk aangetoond. Heb je een paar voorbeelden van dingen die jullie inzetten, die dus ook echt evidence-based zijn?
Ja, natuurlijk. Er zijn bij ons meer dan 70 studies hebben er plaatsgevonden. En dan kan je denken aan kleine studies, hè, van bijvoorbeeld een masterstudent die een scriptie moest doen. En grote studies, die dan ook op andere plekken zijn uitgevoerd door een team van postdocs en AIO's onder begeleiding van een hoogleraar. Nou, het begon bij ons met één heel interessant project, vond ik zelf, van de Universiteit van Leiden. de afdeling toegepaste plantwetenschappen, Pythagoras, hadden een aantal papers waarin zij publiceerden over de luchtkwaliteit in onder andere verpleeghuizen en verzorgingshuizen. En uit hun onderzoek bleek dat die heel vaak heel slecht is en dat er ook niet systematisch aandacht voor is. Yeah. Nou, dat triggerde ons, want wij zeiden, hey, hoe zit dat dan eigenlijk bij ons? En ja, het voelt alsof de luchtkwaliteit wel een belangrijk onderwerp zou moeten zijn, hè, als gezondheidsprofessional. Het ligt natuurlijk voor de hand dat dat ook effect heeft op je welzijn. We hebben contact met hun opgenomen en ze hebben bij ons metingen gedaan. Bleek dat ook bij ons de luchtkwaliteit niet altijd even goed was. En dat wil niet zeggen dat het meteen allemaal super slecht was. Maar ja, bijvoorbeeld droge lucht. Of als we met veel mensen in de ruimte zitten, dat je toch wat minder zuurstof in die ruimte hebt. Ja. En dat zijn wel dingen waar, zo vertelde de hoogleraar van de Bert van Duin, was dat van de Universiteit van Leiden, dat je dat gewoon merkt, hè? Je brein reageert daarop. Nou, en een van de dingen die dan bijvoorbeeld gebeurt als CO2 wel goed is en als de lucht gewoon gezond is, is dat je creatiever bent, meer kennis deelt met elkaar. En hoe kan je dat nou, veranderen? Hoe kan je zorgen dat de lucht beter wordt in een binnenruimte? Dat kan bijvoorbeeld door een raam open te doen of je kan luchtfilters installeren. Dat kan ook door middel van planten. Nou, planten werken heel erg goed omdat ze een aantal functies verenigen. Het is redelijk makkelijk te onderhouden, het kost niet zoveel. En planten hebben ook een psychologisch effect. Dus de Universiteit van Leiden deed onderzoek samen met Wageningen Universiteit. En zij keken enerzijds naar van ja, wat zien we gebeuren qua luchtkwaliteit. En Wageningen keek dan en wat zien we nou precies op het gebied van menselijk gedrag en hoe mensen erop reageren. En daar werd bijvoorbeeld vastgesteld dat mensen zich over het algemeen gelukkiger voelen in een groene omgeving. Mm-hmm. Mensen ademen makkelijker, mensen delen makkelijker kennis, mensen voelen zich autonomer. Mensen herstellen soms ook sneller. Voor bepaalde aandoeningen is dat onderzocht. Dus dat zijn een aantal bewezen effecten. In totaal is er een hele grote lijst met wat planten allemaal doen voor mensen. We hebben aan een groep hoogleraren gevraagd van kunnen jullie nou de belangrijkste onderzoeksresultaten eens samenvatten. En de belangrijkste artikelen ook die daarover gaan. Op onze website hebben we een infographic laten maken daarover. En die deel ik ook graag met iedereen die dat ook leuk vindt om op zijn site te hebben staan. Want wij hoeven dat niet als enige te hebben. En dat is uiteindelijk een lijst van 10 belangrijke effecten geweest. Die gewoon klinisch onderzocht zijn. Ja, ik heb altijd gezegd, als ik een pil had die dit bereikte, dan was ik een hele rijke farmaceut. Maar het is geen pil. Het is iets wat eigenlijk gewoon zo makkelijk, bijna gratis voor ons allemaal beschikbaar is. Maar het wordt toch niet structureel ingezet in de ouderenzorg. Op sommige plekken meer dan op andere. Maar dat zou toch eigenlijk niet afhankelijk moeten zijn van wat een medewerker wil. Ik vind dat we daar allemaal recht op zouden moeten hebben.
En dan heb je bij medicatie, naast een number needed to treat, natuurlijk ook een number needed to harm. En natuur heeft dat niet. Nee. Dus ook in die zin is het het ideale medicijn.
Ja, precies. En het zijn niet alleen planten, hè, die goed zijn voor mensen. We zien ook dat zonlicht heel veel effect heeft. Dus als we natuur even in stukjes hakken, dan heb je planten. Maar dan hebben we ook zonlicht, wat heel belangrijk is. Nou, de moderne mens heeft vaak al een gebrek aan zonlicht. Hè, dus we missen natuurlijk vitamine D. Maar daarnaast heeft de zonlicht ook een ander effect. In de ochtend vertelt dat blauwe zonlicht, die blauwe frequentie van de zon, dat we alert moeten zijn en maken cortisol aan. Maar middag en schemering is geel, een gele zonlichtfrequentie. En onze brein zorgt dan dat de aanmaak van cortisol juist dat wat minder wordt. Yeah. En dat we makkelijker trauma's van de dag vergeten en beter gaan slapen. En dat hebben we dan geleerd van de Erasmus Universiteit, die daar veel onderzoek naar doen. Dat de moderne Nederlander heeft niet alleen in het algemeen een tekort aan zonlicht, maar vooral ook die gele zonlichtfrequentie zien we veel te weinig.
Ik kan me zo voorstellen dat zeker met de komst van ledlampen, dat het standaard binnenlicht gewoon blauw is.
Ja, klopt. En ook beeldschermen en telefoontjes, smartphones, is allemaal een blauwe zonlichtfrequentie. En dat is ook waarom mensen die bijvoorbeeld heel veel spanning ervaren of slecht kunnen slapen, meestal als advies krijgen van hun huisarts om een blauw lichtfilter te installeren op hun telefoon. Of om een paar uur voor het slapen gaan geen telefoons of tablets of beeldschermen meer te gebruiken. Yeah. Het reduceert dan de blootstelling aan blauw licht, maar het doet nog niet zoveel voor het gele licht. In de ouderzorg en ook wel elders gebruiken we natuurlijk soms bioritmische verlichting. Mm-hmm. Die simuleren eigenlijk die zonlichtfrequenties. Nou, dat is een prima oplossing die je kan gebruiken. Maar nog beter is natuurlijk om naar buiten
te gaan,
ja.
En zijn er binnen de oudere geneeskunde ook onderzoeken naar het effect van licht op bijvoorbeeld kwaliteit van slaap of probleemgedrag?
Ja, er zijn, de Erasmus Universiteit heeft daar een afdeling voor die daar veel onderzoek naar doet. Binnen de oudere zorg, maar ook in andere sectoren binnen de zorg, GGZ-zorg bijvoorbeeld, hebben ze ook naar gekeken. En er zijn ook wel een aantal collega-instellingen in Nederland die daar ook al veel eerder mee bezig waren. Ja, daar is al veel onderzoeken naar gedaan. En een aantal dingen kun je heel makkelijk meten. Hè? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld cortisolafname en toename is vrij makkelijk en direct te meten. Dat hebben we ook wel gedaan. Bij ons zijn onderzoeken gedaan naar knuffelen met kippen en konijnen en knuffelen met een robothond. Allemaal met elkaar vergeleken. Dat heeft een masterstudent bij ons gedaan. Nou, dan moesten mensen een klein monstertje nemen van hun wangslijm. Daar zit cortisol in. En dan was er een monstertje voor, een monstertje na.
Oh,
knuffelen. En dan kon je heel mooi zien dat cortisol afnam.
En verschilt dat dan ook nog tussen het knuffelen met het kip, het konijn of die robothond?
Ja, dat verschilde zeker. En dat was ook onderdeel van haar onderzoeksvraag. Het bleek vooral dat een pluizig dier heel goed werkte. De robothond deed het ook heel erg goed. Het verschilde ook een beetje van persoon tot persoon. Er waren een paar mensen die vonden kippen eng.
Oh ja.
Dus als we die als eigen groep aanwezen, dan werd het een beetje een ander beeld. We hebben zijdehoenders. Dat zijn kippen met een beetje een soort hele aparte veren. Wat lijkt een beetje een soort vacht.
Yeah.
En die zijdehoenders knuffelen, dat had eigenlijk het beste effect. Kat werkte ook heel erg goed en de robothond, het konijn werkte het bij ons het minst. Maar dit is een onderzoek wat wel, wat niet eigenlijk op die schaal is uitgevoerd, dat we echt kunnen zeggen dat het...
Klein als een leuke pilot.
Exact, ja.
Ook wel baat het niet, dan schaadt het niet. Hoewel, behalve als iemand bang is voor kippen natuurlijk.
Ja, nee, dus dat is geen klinische studie geweest. Maar gaf ons natuurlijk wel leuke informatie en grappig om die verschillende dieren met elkaar te vergelijken.
En voor wie nog even kritisch wil kijken naar alle andere onderzoeken ook, ik zal de infographic in de show notes zetten. En de infographic die linkt ook door naar de achtergrondartikelen.
En bij die planten is het dan, is er nog iets van een schaal of een afkappunt? Is één plant, geeft dat al meer kwaliteit? Of is het iets wat we zouden zien als een groene kamer met veel planten, geeft dat meer kwaliteit?
Ja, je hebt verschillende planten die hebben een ander tempo waarin ze lucht zuiveren. En luchtzuiver is ook wel een breed begrip, hè? Want je hebt natuurlijk luchtzuiver in de zin van dat je de zuurstof ververst en dat je iets doet met dat er iets gebeurt op het gebied van luchtvochtigheid. Mm-hmm. Ja, dat zijn ook alweer twee verschillende dingen. En dus de ene plant is de ander niet. De NASA heeft daar ook studies ooit naar gedaan. Wel een grappige achtergrond van die. Dus je hebt plantwetenschappers die al die planten met elkaar vergelijken. We hebben... gebruik gemaakt van de kennis van Pythagoras, hè, die afdeling toegepaste plantwetenschappen van de Universiteit van Leiden en Bert van Duin. Mm-hmm. En ze hadden uiteindelijk een kleinere lijst voorgesteld, waarvan ze zeiden, ja, dit is eigenlijk al het zijn planten die relatief makkelijk in onderhoud zijn en niet zo giftig. Want typisch voor planten die heel erg goed zijn luchtzuiver is dat ze ook een klein beetje giftig zijn.
Yeah.
Voor ons kwam als een van de beste planten de lepelplant eruit. Die is een mooie plant met een mooie witte kelk. Ziet er mooi uit, groeit ook snel. En die kan heel goed tegen te veel water krijgen. En wij laten onze planten ook, vragen onze bewoners om de planten water te geven. En dus dan gebeurt het wel eens dat een plant twee keer water krijgt of drie keer water krijgt. Nou, dat kunnen ze prima hebben. Dus dat is wel onze favoriete, is in ieder geval mijn favoriete plant.
Ja. Dus hierbij ook direct de tip voor de mensen thuis die wel graag planten willen, maar geen groene vingers hebben, de lepelplant.
Precies.
En misschien nog even ter aanvulling, want voor mij werkend in de ouderenzorg is het heel logisch, maar voor niet iedereen misschien. Als die planten giftig zijn, dan kan ik me zomaar voorstellen dat op een gegeven moment het telefoontje komt. Dokter, mevrouw Jansen heeft de plant opgegeten.
Ja.
Wat moeten we nu?
Goed dat je dat nog zegt, ja, want dat is natuurlijk de achterliggende gedachte waarom een giftige plant... Kijk, en het zijn, ze zijn niet giftig in de zin van dat iemand meteen per se opgenomen moet worden in het ziekenhuis, maar het is niet goed voor je. Dus dat wilden we vermijden.
En het telefoontje dat er een kerstbal is opgegeten heb ik ook al meer dan eens gehad. Dus ik denk dat het een reële angst is.
Ja, zeker. Ja, als mensen met dementie zijn, dan zijn er wel dingen waar we rekening mee moeten houden. Dus we hebben het even gehad over de luchtkwaliteit, over planten, over zonlicht.
Mm-hmm.
Nou, wat we ook heel belangrijk vinden is dat die verschillende onderdelen van natuur ook beleefbaar zijn voor mensen.
Ja.
Dus Dus waar we ook veel aandacht aan geven zijn activiteiten. Mm-hmm. Knuffelactiviteiten. We bouwen vogelhuisjes samen met de vrijwilligers van de Vogelwacht. Er wordt veel gedaan voor bijen en vlinders. Dus het beleven met elkaar en ook het betrekken van groene enthousiaste mensen. Dat is voor ons ook wel echt een onderdeel van die formule.
Ja. De planten op de afdeling worden dus door de bewoners zelf verzorgd. En een prachtige, enorme strelitzia die ik heb gezien in het restaurant vertelde, die wordt verzorgd door de huishoudelijke dienst, omdat die iets gevoeliger is. Hoe gaat het met de verzorging van de dieren?
Ja, een leuke vraag. Want in onze organisatie motiveren we mensen eigenlijk om een huisdier mee te nemen. We maken daar wel afspraken over van tevoren. Maar we zeggen in principe ja, je kan een huisdier meenemen. We moeten wel een paar dingen met elkaar hebben. Maar ja, we vinden het ook niet vanzelfsprekend dat iemand zelf altijd voor zijn huisdier kan zorgen.
Yeah.
Wij hebben vrijwilligers die dat doen. We waren in het begin best wel bang dat medewerkers daar heel veel in zouden moeten doen. Nou, in de praktijk gebeurt het natuurlijk ook wel eens een keer dat een medewerker wat moet doen. Maar meestal komen er met vrijwilligers en de bewoners heel goed uit. En we hebben eigenlijk een wachtlijst van vrijwilligers die dat leuk vinden om te doen.
Nou, dat is de droom van ieder verpleeghuis, een wachtlijst voor vrijwilligers.
Ja, en met name die dieren trekken heel veel vrijwilligers die niet zo heel veel hebben met de ouderenzorg per se. Maar die de dieren gewoon heel erg leuk vinden.
En ik las op jullie site ook iets over juist andersom. Dat mensen die overdag werken hier hun dieren kunnen brengen waar ouderen dan weer op kunnen passen.
Ja, we hebben een tijd een project gehad. Het is op dit moment stopgezet, maar dat kwam omdat het liep bij ons wijkteam. Het wijkteam wat in deze wijk actief is. Dat is een integraal wijkteam waar allemaal expertise zitten. Mm-hmm. En mensen met een vraag, bijvoorbeeld eenzaamheid of wat dan ook, die kunnen daar terecht. En samen met het wijkteam hebben we een project opgezet dat mensen met een hond, die overdag naar hun werk moeten of zo, die mm-hmm. kunnen de hond dan laten verzorgen en rondjes laten lopen door een van onze bewoners. En we dachten, nou, dat is een pilot. En waarschijnlijk hebben we heel weinig mensen die het leuk vinden om met een hond te lopen. Maar dat bleek andersom te zijn. We hadden niet genoeg honden voor alle mensen die dat zo leuk vonden om met die honden rondjes te lopen en er ook voor te zorgen. Dus dat liep echt enorm, enorm goed. Het is wel tijdens de lockdown is dat helaas gesneuveld, omdat het even allemaal wat lastiger was. En daarna had het wijkteam wat personele problemen, waardoor we het op dit moment niet weer opnieuw gestart zijn. Maar ja, dat liep supergoed, dus we zouden dat zo weer kunnen beginnen. Die dieren geven gewoon enorm veel liefde en aandacht en ook bedrijvigheid in de organisatie. We hebben ook collega's die nemen huisdieren mee. Bijvoorbeeld onze receptionist heeft vaak de hond mee. Ja, als zij de hond een keer niet mee heeft, dan komen er echt klachten. Waar is de hond? Dus dat is wel heel erg leuk. En ik merk ook wel dat gewoon bijdraagt aan de organisatie die we willen zijn. Hè? Een vitale woongemeenschap waar dingen gebeuren en mensen gezellig hebben met elkaar. En dieren zijn daar toch een onderdeel van.
Ja, en het stigma dat toch een beetje rond het verpleeghuis hangt is, je wordt daar weggestopt en daar eindigt het leven. Ja, uiteindelijk eindigt het leven hier wel, maar tot die tijd
kunnen we het zo leuk mogelijk houden. Kijk, en wij denken ook van ja, die dieren kunnen de hele dag aandacht geven die wij als medewerkers, toch dat kunnen we toch niet waarmaken om de hele dag de aandacht aan iemand te geven. En warmte, die onvoorwaardelijke liefde die een huisdier kan geven, ja, dat is enorm waardevol.
Die dieren maakt het ook niet uit dat je de hele tijd in herhaling valt of geen vragen meer kan beantwoorden.
Nee, precies. Nee, want die vinden het soms ook fijn om gewoon op schoot te zitten of geaaid te worden. En we hebben inmiddels ook wat dieren die zijn overgebleven. Hun baasje is er niet meer en die wonen hier nog steeds. Dus dat zijn dieren van het huis.
Waren er nog onverwachte tegenvallers onderweg of uitdagingen?
Nou, ik denk dat een uitdaging is dat wij, en ik hoor daar zelf ook bij, veel denken in alle risico's. Dus ik was ook erg bezig met van ja, wat kan er allemaal gebeuren? En hoe kunnen we dat voorkomen? Bijvoorbeeld een daktuin, dat is een groene activiteitsruimte. Nou, ik heb in mijn plannen ook staan van ja, wat nou als iemand over het hek heen klimt? Of als er iets naar beneden gegooid wordt? En als ik dan nu terugkijk naar al die risico's waar ik zoveel denkwerk in heb gestopt, denk ik, jeetje, ja, het is natuurlijk ook wel goed om over dingen na te denken, maar ja, soms denk ik wel eens van, was ik niet een beetje doorgeschoten daarin? Ja, wat ik zelf heb geleerd is van, we kunnen best wel eens wat dingen uitproberen en die ook in onze normale samenleving ook gewoon prima gaan. Yeah. En waar moet ik dan allemaal oplossingen van tevoren voor bedenken voor iets wat misschien helemaal niet plaatsvindt?
En even voor het beeld, want we waren net op de daktuinen en die hekken zijn denk ik 1,70,
ja.
1,80 hoog. Dus iemand moet wel heel onrustig zijn, wil die daar overheen klimmen.
Exact.
En dan heb je dat wel door voordat iemand naar de activiteit gaat daar.
Ja, nee, dus ik denk dat dat echt een belangrijk punt is wat ik zelf heb geleerd van deze projecten. En waar we ook makkelijker in geworden zijn om als iemand met een leuk idee komt te zeggen, nou, wat leuk, ja, laten we dat gewoon gaan doen.
Yeah.
En als er problemen opkomen, dan gaan we die gewoon oplossen met elkaar. En gebeuren ook weer dingen. We hebben bijvoorbeeld een hele discussie gehad over de kippen in onze binnentuin. Of die nou wel of niet vrij moesten rondlopen. En meningen waren daar erg over verdeeld. Mensen vinden kippen leuk, maar wat er gebeurt is, die kippen die gaan broeten. Mm-hmm. En de aarde omwoelen. En dat zorgt ook dat de paden een beetje slordig worden. Er ligt gewoon wat aarde op en zo. En mensen zeiden, ik vind dat ziet er niet zo netjes uit. Nou, daar ging eigenlijk de discussie over. Nou, die discussie heeft denk ik wel een jaar geduurd. En we hebben de kip op een gegeven moment weer in het hok gedaan. En toen zeiden mensen, maar dat is ook niet leuk. Het is hartstikke tof. Ja. Dus dan hebben we de kippen weer uit het hok gedaan. Toen dacht ik, maakt het dan eigenlijk uit. Het is ook wel goed dat we daar met elkaar, want bewoners waren enorm bezig ook met die discussie. En vonden dat ook gewoon een belangrijk en mooi onderwerp om met elkaar de voor's en tegens voor af te wegen. Dus het heeft ook iets gedaan in het gesprek met elkaar. Dus dat vond ik ook, is ook wel een leerpunt van ik hoef ook niet alles als medewerker zelf op te lossen. We leven in een woonomgeving van mensen die daar ook iets van vinden. En soms moet je ook iets uitproberen. En denk je dan, ik had dat anders in mijn hoofd zitten. Nu gaan we weer een andere kant op. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dus onze cliëntenraad is ook erg betrokken bij deze projecten bijvoorbeeld.
En waren er nog positieve meevallers of onverwachte verrassingen?
Ja, heel veel. Wat wij merkten is, wij zaten in ons eigen veld, de ouderenzorg, zagen we een terugname van het aantal vrijwilligers bijvoorbeeld. Dat zien we nog steeds. Door zo'n nieuw onderwerp te omarmen, zien we dat er opeens hele andere vrijwilligersgroepen komen. En dat we ook weer een toename van vrijwilligers kregen. En soms ook mensen die zeggen, ik hoef niet zo nodig echt direct iets met een ouderen te doen. Maar ik wil wel iets in de tuin doen bijvoorbeeld. Ook leuk. En dus, we hebben ook wel gezien dat mensen dan gaandeweg hun vrijwilligerswerk, toen natuurlijk toch gewoon leuk gingen kletsen met bewoners en dachten, maar dit vind ik eigenlijk wel leuk. Ik had een ander beeld daarbij. Dus zo ontstonden hele mooie bandjes en relaties. En dat vond ik heel, is echt een mooie meevaller. Iets anders wat me echt is bijgebleven is dat veel mensen met dementie hele onverwachte mooie associaties hebben met natuur. En mensen die we vaak zagen heel passief, weinig reageren op dingen, dat die door haakjes in de natuur getriggerd werden om hele mooie dingen over hun verleden te vertellen of liedjes te zingen. Dat waren soms associaties die we ook totaal niet verwachten. Dus we hadden op een gegeven moment iets met schorseneren. Mm-hmm. En toen zei iemand van, maar die geur, nu weet ik het weer. Ik deed daar vroeger altijd mijn schaatsen. Pakten we in de schorseneren en die smeerden we daarmee in. Ja, precies. En wat grappig. Wel een heel mooi verhaal. En iemand kwam met hele verhalen over. Terwijl dat iemand was die daarvoor eigenlijk heel passief in de stoel zat en niet zoveel zei. Dus dat zijn een aantal dingen die me zijn bijgebleven. En wat ik ook echt prachtig vind zijn de organisaties die zich inzetten voor allemaal dingen in onze natuur. Dus de vogelbescherming bijvoorbeeld. Of Stichting IVN. Met allemaal vrijwilligers die heel leuk vinden om met een koffer vol natuur een dagbestedingsproject met ouderen te doen. En dat heeft mij echt verbaasd. Dat op een gegeven moment we daar ook helemaal niet aan hoefden te trekken. Maar dat mensen ons benaderen en zeiden, wij zijn de stadswerkgroep geologie. We hebben heel veel fossielen. Zouden we niet bij jullie kunnen exposeren en daar een keer iets over kunnen vertellen? Geweldig.
Dat brengt ook een hele sterke gemeenschapszin eigenlijk.
Ja, want er zijn gewoon heel veel clubjes en organisaties die zich gewoon voor dingen inzetten rondom natuur in onze samenleving.
Yeah.
Die stonden niet op mijn vizier allemaal en die weten ons wel te vinden nu. Yeah. Dus dat heeft ons heel veel activiteiten opgeleverd.
Wat ik onder andere zo mooi vind is dat Planetary Health is toch vaak een beetje een vaag begrip. En dit is echt zo'n praktijkvoorbeeld wat laat zien wat Planetary Health is. Dat natuur is direct goed voor de gezondheid, maar het is ook goed tegen klimaatverandering om daar meer van te hebben. En dan zo weer indirect goed voor de gezondheid. Het geeft een vorm van community, gemeenschapszin. En dat maakt zo'n beetje abstract begrip van planetary health toch wel echt heel concreet.
Ja, we hebben ooit een keer, wij zijn echt een Zaanse organisatie. PenMS, waar je nu bent, bestaat 350 jaar in Zaandam. Dus wij zeggen ook vaak van ja, we hebben echt wortels in de wijk en wortels in deze omgeving. Maar goed, die metafoor van wortels, die roept ook iets op. Ja. En wij vinden dus ook belangrijk dat de omgeving is goed voor ons. Want we krijgen vaak donaties voor onze bingo en mensen komen hier werken en doen hier vrijwilligerswerk. Maar wij willen ook goed zijn voor onze omgeving.
Ja.
En dat vraagt ook iets. En dat houden we al rekening mee door bijvoorbeeld lokaal in te kopen. En we leveren natuurlijk zorg in onze omgeving. Maar we vinden eigenlijk ook belangrijk dat we er zijn voor de biodiversiteit bijvoorbeeld. En onze beplanting in onze binnentuin en daktuin is ook weer goed voor de luchtkwaliteit van de buurt. Dus we willen een bron van gezondheid zijn, niet alleen voor de mensen die hier wonen, maar voor onze hele wijk en gemeente.
Ja.
Dus nou, planetary health vind ik een heel mooi begrip, maar staat het ook wel een beetje ver van onze praktijk af. Maar de gezondheid van onze gemeente en onze wijk, ja, dat staat echt heel dichtbij.
Ja.
En dus wij willen echt een bron van gezondheid zijn in alle opzichten. En daar hoort dit denk ik bij.
Ja, heel mooi. Wat is zelf jouw favoriete project geweest?
Mijn favoriete project is denk ik de daktuin. Wij zitten in een stedelijke omgeving, dus we hebben niet veel ruimte. Onze binnentuin wordt gebruikt om te wandelen en er lopen kippen. En dat is een hartstikke leuke plek. Maar mensen hadden behoefte aan een plek om activiteiten te doen. En ook activiteiten met buurtorganisaties, met de kinderen uit de buurt bijvoorbeeld. Toen hebben wij een daktuin gerealiseerd. En die daktuin is echt een beetje een rafelrandje van onze organisatie. Daar gebeuren leuke projecten, gekke ideeën. Pilots die de helft van de keren ergens stranden in een mooi idee, maar wel hartstikke leuk zijn. Dus dat is wel, denk ik, van alles mijn favoriete project. En daar komen deze dingen gewoon mooi terug op een hele toegankelijke manier. En iedereen die hier woont in onze organisatie, maar ook in de wijk, Die kan daar komen en een keer kennis maken op een makkelijke, leuke manier.
En voor de luisteraar om een beeld te schetsen. De daktuin heeft kunstgras op de bodem, moestuinbakken, allemaal hoekjes, kippen, konijnen.
Bijenkasten.
Een beetje bijeengeraapt, ontzettend gezellig plekje om te zijn.
En nooit af, want nu zijn mensen weer met kabouterprojecten bezig. Dus ik zag dat overal kabouterdeurtjes werden toegevoegd aan boomstammen. En binnenkort zijn er weer vogelhuisprojecten die gaan plaatsvinden. Ja, en zo hoort het ook, denk ik. Het is nooit af. En we blijven werken aan die gezondere en gelukkige wereld.
Heb je een tip voor een individuele zorgprofessional die dit hoort en die denkt, ja, hier wil ik iets mee. Hoe kan die beginnen?
Ja, nou, goede vraag. Ik denk dat het goed is om te beginnen door een andere organisatie te vinden die al wat verder is en daar gewoon eens op bezoek te gaan. Iedereen is van harte welkom om bij mij langs te komen. Maar er zijn ook allemaal andere organisaties die super mooie en goede dingen doen. Soms liggen die ook nog in een prachtige omgeving. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja, ik denk dat belangrijk is om even een beeld te hebben van waar zou je naartoe willen. De nadruk meer op activiteiten of vergroening van de ruimte of meer op duurzaamheid of een combinatie van die dingen.
Mm-hmm.
En dan gewoon beginnen met een klein project. En meteen dat project ook aanhaken bij die grotere initiatieven. Want er zijn inmiddels gewoon in Nederland, toen wij ooit mee begonnen, was dat er niet of minder. Maar inmiddels zijn er gewoon echt een paar hele mooie hervormingsbewegingen die symposia organiseren. Die ook wel een beetje weten waar soms budget vandaan gehaald kan worden. Of al oplossingen weten voor problemen die overal natuurlijk ook gaan optreden. En al daar over na hebben gedacht. Dus ik denk dat we daar gewoon meer nog gebruik van moeten maken.
Ja. Hoe kunnen mensen het beste vinden welke organisaties hier al mee bezig zijn? Want dat merk ik is nog wel een uitdaging. Zeker in de ouderenzorg, dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn.
Ja, zelf vind ik het altijd makkelijk om te abonneren op nieuwsbrieven van, nou ja, in de nieuwsbrief van Actis wordt er regelmatig aandacht aan besteed.
Ja.
En de nieuwsbrief van Duurzame Zorg en Alles is Gezondheid. En de Green Deal, Duurzame Zorg. Dat zijn denk ik een beetje de waar je heel makkelijk voorbeeldorganisaties ziet. En niet alleen binnen de ouderenzorg, hè, ook GGZ-organisaties of huisartsen, ja, precies, psychologen, die allemaal natuur inzetten binnen hun vakgebied. Ja, en daar kan je denk ik een heleboel inspiratie uithalen. En de brancheorganisatie weet ook altijd wel waar je moet zijn. En dus die zijn gewoon goed bekend met voorbeelden.
Ja.
En ook voorbeelden die passen bij jouw specifieke vraagstuk. Want ja, onze organisatie zijn 4 flats midden in een stedelijke omgeving. Maar iemand anders zit misschien in een bos en wil meer weten van ja, hoe kan ik dit integreren met landschapsbeheer? Ja, daar zijn ook hele mooie voorbeelden van. Maar ja, daarvoor moet je niet bij mij aankloppen.
Je hoeft het wiel in ieder geval niet zelf uit te vinden.
Nee, precies. Ja. En ook die contacten met die natuurorganisaties, ja, die heb ik gewoon als heel waardevol ervaren. Want uiteindelijk is dit niet onze primaire taak, hè. We willen zorg verlenen.
Ja.
Dus de natuur is een hulpmiddel om dat te doen. Ja, laten we vooral gebruik maken van de experts.
Ja, maar tegelijk ook wel iets heel moois wat je eerder noemde. We staan met de ouderenzorg voor een hele grote uitdaging. We moeten meer werk gaan doen met dezelfde mensen, of misschien zelfs minder mensen. Er wordt heel erg gekeken naar technologie zoals domotica en technologische interventies. Maar ja, dit is ook een interventie die we niet mogen vergeten, die ons juist gaat helpen om dat doel te bereiken, om die zorg te kunnen blijven leveren.
Nee, ik denk dat heel veel, als ik naar onze eigen organisatie kijk, heel veel technologische projecten die moeten nog doorontwikkeld worden.
Ja.
Er zijn natuurlijk al wel een aantal oplossingen, maar ja, die zijn soms ook wel gewoon duur. En een aantal andere dingen met zorgrobots en zo, daar zijn we er gewoon nog lang niet op het punt waarop we er denk ik echt veel profijt van hebben.
Ja.
En dit is nou een voorbeeld van iets wat best wel goed onderzocht is, redelijk uitontwikkeld is. Dus ja, je hoeft het eigenlijk alleen maar te adopteren.
Zijn er nog projecten die op de planning staan op dit moment?
Ja, wij willen nog veel meer doen met preventie en dan in samenwerking met de gemeente.
Mm-hmm.
Dus onze gemeente heeft ook een lokaal preventieakkoord waar we een actieve rol in spelen. Waarin we kijken, kunnen we nou mensen nog meer verbinden met de natuur in de wijk? Dan gaat het om de parken en de verbindende wegen. Kunnen we daar met bewegwijzering en zijn er dan ook genoeg, is de infrastructuur ook voldoende? Zijn er ook bankjes waar bijvoorbeeld ouderen gebruik van kunnen maken? Dus we willen nog meer nu uitzoomen en naar de hele wijk als een gezonde wijk kijken.
Daar treden jullie dus echt buiten de kaders van wat op papier jullie verantwoordelijkheden zijn en wat jullie breder kunnen betekenen.
Ja, zeker. En daar heb je natuurlijk ook samenwerking voor nodig met de woningcorporatie, met de gemeente, met andere partners in de wijk. Dus dat is meteen ook een complexer vraagstuk. Maar ja, daar zit denk ik wel de grote winst. Niet eens zozeer voor ons als organisatie, maar voor ons als samenleving.
En tegelijk toch ook weer de link met de ouderenzorg, waar we steeds langer thuis moeten blijven wonen. En als dit mogelijk maakt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, ja, dat heeft de ouderenzorg ook echt nodig.
Ja, exact. En er zit ook een vraagstuk over verbinding bijvoorbeeld. Hè? Dat buren elkaar nog wat meer kennen en dat er makkelijke manieren zijn om met elkaar in contact te komen. Waardoor je de kans vergroot dat dat de buren elkaar helpen, waardoor het makkelijker is om thuis te blijven wonen.
Ja.
Dus ja, uiteindelijk komt het daar weer op terug. Maar ik hoop dat we dan het ook integraler benaderen. En de mentale gezondheid, preventie, gezonde leefstijl, breder bekijken dan alleen voor de ouderenzorg, maar gewoon voor de hele wijk.
En dan wil ik je vragen om te gaan dromen over 2050. Want in 2050 zijn we in principe als maatschappij klimaatneutraal en dus ook als zorgsector. Hoe ziet dan de zorg er voor jou uit?
Nou, ik denk dat we dan meer in harmonie leven met elkaar en dat natuur daar een verbindende rol in speelt. En ook in een betere balans leven met de planeet. Dat is uiteindelijk natuurlijk voor ons ook een heel goed idee.
Ja.
Ik denk dat dat ook beter is voor de biodiversiteit. Beter voor de omgeving waarin wij leven. En uiteindelijk ook gewoon weer beter voor onszelf. Dus ik denk dat de oplossingen die we nu allemaal aan het verkennen zijn, dat die dan massaal geïmplementeerd zijn.
Ja.
En dat betekent gewoon ook een net even andere leefomgeving, waar met meer ruimte voor groen, meer ruimte voor dieren, af en toe ook andere keuzes daarin. Meer verticaal groen ook, daken die begroeid zijn. Dus dat we eigenlijk als mens weer meer leven in die wereld waar wij voor geprogrammeerd zijn. Hè. We zijn niet geprogrammeerd om in binnenruimtes, kale binnenruimtes te leven.
Individualistisch, in beton, zonder zonlicht.
Precies, maar wij zijn groepsdieren en wij zijn geprogrammeerd om in groepen te leven, in buitenruimtes. Ik denk dat weer meer terug gaat komen, hopelijk. Ja. Waardoor wij uiteindelijk gezonder en gelukkiger zijn. En we ook nog wat langer van deze mooie planeet gebruik kunnen maken.
Meer groen, meer in verbinding, terug naar de kern. Ik teken ervoor. Heb je voor de luisteraar nog een laatste belangrijke boodschap?
Ja, ik denk dat wat ik gewoon nog wil zeggen is, iedereen kan dit doen. We hebben in onze organisatie ook allemaal collega's die allemaal binnen hun eigen werk kleine, maar hele mooie veranderingen hebben doorgevoerd. Ja, dat is nog steeds niet klaar. Maar ik kan me voorstellen voor de luisteraar dat dat ook zo geldt. Dat het goed is om na te denken van ja, wat kan ik binnen mijn eigen werk nou veranderen? En wat is het laaghangend fruit? Het hoeft allemaal niet meteen heel groot en meeslepend te zijn. Ik denk dat als we met elkaar kleine veranderingen doorvoeren, dat dat ook veel impact heeft. En dat het uiteindelijk ons denken ook gaat beïnvloeden. Waardoor we ook die grote veranderingen wat makkelijker omarmen. Want die zijn soms ook gewoon lastig. En ook wat meer vanuit een gezonde leefomgeving voor mensen. En wat minder vanuit, ja, dit moet een soort klinische ziekenhuissetting zijn. Ja. Want ja, wie wilde nou in een ziekenhuis wonen?
Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.